Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Bogert uit Wouterswoude voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanochtend is broeder Arend Jan Wening. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster Anneke Sandbergen als groet van de gemeente. Zo de Heere wil, is er volgende week zondag, startzondag, om 10:00 een dienst bij het Woordhuske te Houtenhagen. Dominee Sietsma van Oeveren hoopt dan voor te gaan. Mocht het weer tegenvallen, zullen we uitwijken naar de familie S. Douma. Dit krijgt u dan uiterlijk zaterdag 2 september te horen via de mail of telefoon. Meer informatie staat in de kandelaar van augustus-september. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is gezang 459, vers 1, 4, 6 en 8.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen uit psalm 17, En daarvan de versen 2 en 4. Het gaat vanmorgen in de verkondiging over God maakt koningin Vasti tot een ongekende heldin. Daarom zingen we vanmorgen uit Psalm 17 en daarvan de versen 2 en 4. Gehoorzaam aan uw heilig woord, blijf ik gedurig op uw wegen. Ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, zo ga ik zonder struikelen voort. 2 en 4 van Psalm 17. Gemeente, stellen we ons ook vanmorgen onder de tucht en dat betekent de liefdevolle trekkracht van de Heere en de belofte van Gods heilige wet en horen we naar de hoofdsom die de Heer Jezus hiervan gegeven heeft en zingen we in antwoord erop. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart en wat dan uitloopt op Jezus, op uw woord, vestig ik mijn hoop, u leeft en u verhoort mijn bede tot u. Horen wij dan nu naar de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, dus God spreekt het nu op dit moment tot u, jou en mij. Ik ben de Heere, de God van u, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, de God van u, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaders bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis, ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Laat ons bidden om schuldvergeving en om de verlichting door de Heilige Geest. U komt de lof en de aanbidding en de dank toe, Heere, nu en voor eeuwig. Want u bent het die ons bijeenbrengt rondom uw woord, om uw woord te horen, uw woorden te zingen, maar ook onze gebeden op te doen stijgen en ook onze gaven te mogen geven voor uw dienst en voor de uitbreiding en de opbouw van uw koninkrijk. Heere, wat bent u goed voor ons, dat we dat toch ook mogen beseffen, want als we toch denken aan onze broeders en zusters, de beelden die we in de afgelopen week hebben gezien uit Pakistan. Heere, wat een verdrukking En daarom bidden we van u, ondersteun hen daarvan onder uw eeuwige armen. En als we dan ook nog het bericht ontvangen dat die mensen daar die u vrezen en die het op uw woord wagen in zulke omstandigheden zijn en in die omstandigheden bidden voor het Westen vanwege de lauwheid van de christenheid. Heer, dat is toch wat, dat ze daar bidden dat er hier revij mag komen en terugkeer tot u de levende God. Heer, dat ons land vol wordt van uw glorie, niet alleen in de schepping, maar ook in harten van mensen. Heer, daalt daartoe af met uw geest, werk in ons, laat deze dienst ons zo aanraken door uw geest, dat wij op het plaatsje waar u ons hebt gesteld, zowel persoonlijk als gemeente, een licht mogen zijn in deze duistere wereld. Ja, Heer, dat uw koninkrijk wat gekomen is en wat komt, dat het uitgebreid en gebouwd mag worden. En dat het ons werkelijk mag gaan om de eer en de verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heren, hoor ons gebed, want het past ons ook. We hebben net uw heilige wet gehoord aan de ene kant, om ons aan de voeten te brengen van de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. Maar ook aan de andere kant, om ook vanuit die belofte van uw wet, ik ben de Heer uw God, om daar ook daadwerkelijk uit te leven door het geloof alleen. En daarom bidden we u om vernieuwing, om reiniging van onze harten. Neem u alles weg waarin we ons doel misten tegenover elkaar en tegenover u de Heere. En dat we die zonde ook bij het licht van uw Heilige Geest mogen kennen. En dat we ze mogen belijden. En dat mogen we vanmorgen, Heere. Vergeef ons al onze zonden, gedachten, woorden, werken. We zijn erin ontvangen en geboren. Ook de zonde die we niet eens weten dat we ze gedaan hebben. En ook de zonde van nalatigheid. En maak u ons nieuw, schoon, rein, wit, passend toe door het werk van uw Heilige Geest, zodat we daadwerkelijk mogen geloven. Het meest aangevochten geloofsartikel, de vergeving van zonden. Want de duivel is er ook, maar u hebt alle macht in hemel en op aarde. En dat we dan ook mogen zeggen, wanneer die op ons afkomt, wanneer het gaat om dat geloofsartikel, dat die niet bij ons moet zijn of bij ons persoonlijk, maar bij de Heere Jezus Christus zelf. Heere, maak ons dan nieuw, schoon en rein en geef ons toewijding. En als we dan vanmorgen mogen horen uit uw woord over vastie, dat ze onwrikbaar, ja, ze weigert pertinent om zich te laten verworden tot een lustobject. Heer, kom dan met uw geest in ons midden, want we bidden u om de verlichting door uw Heilige Geest, dat u ons hart opent voor uw woord en dat u uw woord opent voor ons hart en dat er feest mag zijn in de hemel, want dat hebt u zelf gezegd, Heer Jezus, waar een zondaar zich tot u bekeert, daar zal er vreugde zijn in de hemel en dat geldt voor het eerst, maar ook weer opnieuw, want wat is het toch ook heerlijk wanneer we u mogen dienen en vrezen en dat het dan weer eens nieuw wordt, fris. En daar bidden we om. Werk u door uw geest en geef dat we een en al oor mogen zijn voor u. Wees als een vurige muur rondom ons en dat we uw stem mogen horen. En ja, dat we ons mogen verblijden in u de Heere. En als we u niet kennen, mogelijk wel verbonden, zomaar even aangehaakt. Heere, raak ons aan. Breng ons tot geloof, tot bekering. Laat ons door uw geest zien wie we geworden zijn door de zondeval in het paradijs tegenover u. En welke heerlijke genade u hebt geopenbaard in Jezus Christus, uw lieve Zoon. Ja, Heere, dat we het dan maar met u eens mogen worden. Ja, Heere, dat heb ik ervan terechtgebracht. U hebt groot gelijk, u kunt met mij niet van doen hebben. Maar dan die weg aangewezen te krijgen in Jezus Christus, de voleinder van het geloof. Heere, neem zo ons alle voor uw rekening, hier en thuis. Want u kent ons in alle omstandigheden van het leven. U kent ons in ons hart, maar u kent ons ook achter de voordeur. In moeite, verdriet, zorgen, nood, rouw, psychische nood of mogelijk wel nood waar we nauwelijks woorden voor kunnen vinden. En heren, mogen we dat vanmorgen tot in uw handen dragen om het door uw genade ook bij u te mogen laten. Maar ook voor alle vreugdevolle dingen van het leven. Heren, dat we daar vanmorgen ook bij u in dit gebed als de gever van alle gaven mogen uitkomen om u de eer en de dank en de aanbidding toe te brengen. Hoor zo ons gebed, maak u alles goed in deze dienst tot eer en verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij bidden u dat niet omdat we daar recht op hebben, maar alleen uit genade, omwille van Jezus Christus, de koning van alle koningen, uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing, die zal gelezen worden door de lector, is vanmorgen uit Esther 1 en daarvan de versen 5 tot en met 12. En het gedeelte voor de verkondiging gaat nu over de versen 10 tot en met 12. Dus Esther 1 en daarvan de versen 5 tot en met 12, waar wij het woord van God horen.
Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd al den volken, dat gevonden werd op den burg Susan, van den grootste tot den kleinste, 7 dagen lang, in het voorhof van den hof van het koninklijk paleis. Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangsels, gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen en aan marmeren pilaren. De bedsteden waren van goud en zilver, en op een vloer van porfiersteen en van marmer en albast en kostelijke stenen. En men gaf te drinken in vaten van goud, en het ene vat was anders dan het andere vat. En er was veel koninklijke wijn, naar des konings vermogen. En het drinken geschiedde naar de wet dat niemand dwong, want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle groten zijns huizes, dat zij doen zouden naar den wil van een iegelijk. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen van het koninklijk huis, het welk de koning Ahasveros had. Op den 7e dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide hij tot Mehuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Setar en Gargas, de 7 kamerlingen, dienende voor het aangezicht van den koning Ahasveros, dat zij Vasti, de koningin, zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon om den volken en den vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was schoon van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, het welk door den dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem.
Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 84 het 6e vers. Want God onze Heer. Dus Psalm 84 vers 6 ter voorbereiding op de verkondiging van Gods woord. geliefde gemeente, ik dacht, ja, ik ga maar gewoon verder met de derde preek over Esther. Want de eerste die ging over 180 dagen feest, over Esther 1, vers 1 tot en met 4. En de tweede ging over die 187 dagen feest, hè, met al die kleuren en die, hè, wat allemaal verwijst naar het koninkrijk van God. En dan nu de derde preek over de versen 10 tot en met 12. Geliefde gemeente, vanmorgen gaat het over een koningin met de naam Vasti. Haar naam betekent de geliefde. Deze vrouw blijkt in het gedeelte van vanmorgen een ongelooflijke heldin. Ik heb in de preken hiervoor al opgemerkt dat de Heere boven koning Ahasveros staat. De naam Ahasveros, dat weet u vast nog wel, dat betekent koning der koningen. Hè, van die 127 landschappen van dat gigantische rijk. Nou, God gaat deze koning der koningen ver te boven. En God beschijnt vanuit deze nieuwe periode ons hart en leven om ons te laten geloven dat hij zelf achter deze gebeurtenissen in het heilig boek Esther schuilgaat. En de koningin Vasti brengt tot ongekende onverzettelijkheid om aan het verzoek van haar man te voldoen. En met Gods hulp vraag ik uw aandacht voor het u voorgelezen schriftgedeelte en daarvan vers 12a, waar wij het woord van God horen. Doch maar de koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. En deze woorden plaats ik binnen het geheel van het gelezen schriftgedeelte en ik werk het uit in een tweetal gedachten. Ten eerste de aanleiding van de weigering in de versen 10 en 11. En ten tweede de weigering in vers 12. Dus twee gedachten. Ten eerste de aanleiding van de weigering in de versen 10 en 11. En ten tweede de weigering in vers 12. En boven de preek roep ik uit. En ik kijk even of het op de beamer staat. Maar God maakt koningin Vasti tot een ongekende heldin. God maakt koningin Vasti tot een ongekende heldin. Ik begin bij de eerste gedachte, de aanleiding van de weigering. Gemeente, hoe ging die aanleiding tot de weigering van de koningin Vasti in zijn werk? In de voorafgaande preek hebben we gehoord dat het feest 180 dagen van 180 dagen wordt opgevolgd door een 7 dagen durende maaltijd in de tuin of de voorhof van het paleis. Een tuinfeest voor de bevolking en de gasten van de burcht Susan. Met een en al decor, dat hebben we de vorige keer gehoord toch. Hè? Geschapen kleurenpracht. En dan naar de wet van de koning ook nog eens eten en drinken in vrijheid. Ziet u het voor u? Wat een feest. Maar ook aan dit tweede feest komt een einde. De zevende en laatste dag van het feest is aangebroken. Nou, we zeggen wel eens, last best. Nou, dit is de laatste dag. De tekst vervolgt. Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was van de wijn. Ziet u het voor u? De koning wordt gevuld met vrolijkheid. Nou, ons hart vormt de zetel voor onze wil en onze gedachten en ons gevoel. En ik denk dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat zo'n machtige, steenrijke koning der koningen ook wel eens niet vrolijk is. Het hart van de koning is tot het randje gevuld met vrolijkheid. Maar met wat voor een vrolijkheid? Zijn hart is vrolijk van de wijn. Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan. De koning blijkt door de invloed van de wijn zo goed van zin te zijn dat hij zijn vrolijkheid niet aan kan. He, vandaag zouden we zeggen, de koning gaat uit zijn dak en is buiten zijn zinnen. Nou ja, in die 180 dagen feest hebben we niet gelezen dat de koning uit zijn dak gaat vanwege de wijn. Ook de eerste 6 dagen van dit feest lezen we hier ook niet van. Maar op de laatste dag gaat de koning uit zijn dak ten gevolge van alcoholische invloed van de wijn. Nou gemeente, De koning Ahasveros heeft niet voor niets 7 bodyguards om zich heen. Eunuchen, een elite groep dienaren die de roeping hebben om de koning tegen anderen te beschermen. En in het uiterste geval op de 187ste dag van het feest te beschermen tegen zichzelf. De koning gaat spreken tot zijn 7 uitgekozen lievelingen, die onophoudelijk, zegt de tekst, dienende zijn voor het aangezicht van de koning Ahasveros. Zij zoeken, daar worden ze tenminste toe geroepen, aldoor voor de koning het beste. En waarom ik dat zeg? Nou, gemeente, de koning gaat zijn bodyguards een opdracht geven in zijn benevelde toestand. En die 7 ontmande mannen staan niet voor niets in zijn directe nabijheid. En kijken we naar de betekenis van de namen van deze kamerlingen, dan zien we hier iets van de ingeschapen godskennis. Wat zeg ik? Dan zien we iets van het beeld van God. Door het geloof geloven wij dat wij het heerlijk beeld van God in het paradijs geschonden hebben. Immers in Genesis 5 lezen we dat Adam een zoon gewon naar zijn eigen beeld. Het woord gewon betekent vader verwekt en moeder baart in één. Dus in het Hebreeuws, als je denkt alleen de mannen worden genoemd, dan hebben we het mis. Nee, gewon. Vader verwekt, moeder baart in één. Maar goed, ondanks de zondeval is er toch bij u, jou en mij behoorlijk wat van het beeld van God overgebleven. Zoveel dat u en ik van de Here hebben ontvangen een geweten. Een geweten, dat betekent dat u en ik samen met God hier diep van binnen weten of iets volgens God goed is of volgens God fout is. En tegelijkertijd heeft God in de schepping iets geschapen wat overeenkomt met zijn wezen en met zijn eigenschappen. En kennelijk heeft ook zo'n machtige, steenrijke koning een door God ingeschapen kennis dat hij mensen om zich heen nodig heeft die voor hem zoeken het goede. Het goede dat overeenkomt met zijn geweten. En ja, ik kan natuurlijk geen gedachten lezen, dat wordt vandaag de dag wel van een dominee verwacht, maar u zou kunnen denken, waar is dit allemaal voor nodig om dit zo uiteen te zetten? Nou, waar is het allemaal voor nodig? Nou, nu komt het, die beschermers van de koning dragen namen die uitbeelden wat zij voor een specifieke taak hebben om de eer en de naam van koning Ahasveros hoog te houden. In die betekenis van de namen zien we iets van de eigenschappen van de schepper en de maker God zelf. En let eens op de volgorde van de namen. Wie wordt er eerst genoemd? Mehuman. En deze naam betekent dat de focus of het speerpunt van deze kamerling gelegen is in het beoefenen van trouw. Stel dat iedereen in alle opzichten onophoudelijk trouw in praktijk brengt. Stel dat ieder die uw pad kruist trouw oefent aan zijn of haar woord. Mehuman, een naam die verwijst naar Gods trouw. De trouw van God die mensen onophoudelijk wakker maakt om ten alle tijden te beoefenen trouw. Nou, deze Mehuman betekent trouw, wordt dus in de tekst eerst genoemd. Dus die namen worden niet genoemd in alfabetische volgorde. Maar te beginnen bij de top. Het hoogste doel. Trouw aan het beste voor de koning. Trouw aan het liefste wat hij heeft. Vasti, zijn geliefde vrouw. Trouw aan het hof. Trouw aan het Persische Rijk, etc. Ja, aan een mega aantal aan perspectieven, waaruit alle volgende speerpunten of focussen van de overige kamerlingen voortvloeien. als uit een fontein. De tweede naam die genoemd wordt is Bista. Deze naam betekent dat de focus van deze kamerling is gelegen in het beoefenen van strijd om te overwinnen. Om het goede voor de koning te laten zegevieren. Strijden om te overwinnen over een mega aantal aan perspectieven. De koning, zijn geliefde Vasti, het hof en aan het gigantische Persische Rijk, etc. De derde naam die genoemd wordt in de tekst is Garbona. En deze naam betekent dat de focus van deze kamerling gelegen is in het beoefenen van vrede. Dus elke naam symboliseert een specifiek element van zo'n dienaar van de koning. In het beoefenen van vrede, letterlijk betekent zijn naam de kale of ezelhoeder. En in de Bijbel is de koning op een ezel een vredezoeker. Om het goede voor de koning te laten zegevieren, vrede zoeken om oorlog en haat te herkennen en te neer te slaan, gericht op al die mega aantal aan perspectieven, de koning, zijn vrouw, het rijk, et cetera. De vierde naam die genoemd wordt in de tekst is Bichta. En deze naam betekent Gods gave. Het speerpunt van deze kamerling is gelegen in het beoefenen van het invulling geven van een sprekend geweten betreffende wat volgens God goed is en wat volgens God kwaad is. Het gaat om een van God gegeven ingeschapen godskennis, waarbij hij en ook wij allen handelen aan de hand van een wel of niet sprekend geweten. Ieder mens heeft een ingeschapen godskennis. Een mens, zegt Calvijn, hoeft maar naar de lucht te kijken en hij ziet God. Dat is nogal wat, hè? In de institutie. Nou, wat is dat voor een man, die Bichta? Nou, dat is de geestelijke aan het hof van de koning, om het goede voor de koning te laten zegevieren. Zeg maar een spirituele taak. Ja, gericht op al die perspectieven. De koning, zijn geliefde Vasti, het hof en dat gigantische Persische Rijk. De vijfde naam die genoemd wordt in de tekst is Abachta. En de betekenis van die naam is onbekend. Ik denk hierbij aan betekenisloosheid. Een man die traint in het niets weten. En als taak heeft om alles wat de andere kamerlingen wel weten uit te zoeken als een dwaas. Ik denk hierbij aan een soort hofnar. Een man die alles op zijn kop gooit om op deze manier anderen het goede er te laten uithalen. Dit met het oog op al die megaperspectieven die ik genoemd heb. Ten goede. De zesde naam die genoemd wordt is in de tekst is Zethar. En deze naam betekent doodslager. De focus van deze kamerling is gelegen in het beoefenen van het uitoefenen van het recht. Hij is de kamerling die het zwaard draagt. Om zonder pardon te doden waar het leven van de koning en de andere kamerlingen wordt bedreigd. Hij is de hoogste bodyguard van de koning, een en al gericht op het leven van de koning, de koningin, het hof en het Persische Rijk. Een bodyguard bij uitstek die oefent met al zijn zintuigen. Ogen, oren, neus, tong en huid. Nou, vandaag zouden we zeggen, deze kamerling maakt er het werk van om zijn intuïtieve vermogen zo te laten functioneren om te kunnen handelen in een reflex. En de zevende naam die gegeven wordt in de tekst is Gargas. En de betekenis van deze naam is gier. Een uitgesproken aasvogel. De focus van deze kamerling is gelegen in het uitoefenen van ondeugd. In onze taal heeft een aasgier de figuurlijke betekenis van een schelm. Een ongelooflijke rouwdouwer. die erop gericht is om de boel op te schudden. Een kamerling die dwars reageert op welke opinie dan ook en voortdurend een steen in de vijver werpt om uiteindelijk obstinaat en wel het tegenovergestelde te bereiken van zijn spiegelende kwade voorstelling. Dit alles eveneens ten goede. Ja, zeg maar een dwarsligger, een soort, nou ja, Bonhoeffer. He, in oorlogstijd. Ik heb een boek van hem in de kast staan en het heet Christen en Dwarsligger. Het heeft uiteindelijk zijn leven gekost. Hè? Nou, deze genoemde zeven kamerlingen dienen voortdurend het aangezicht van de koning en weerspiegelen iets. Die namen, hun taken, hun specifieke positie, weerspiegelen iets van Gods scheppingskracht om het goede te zien zoeken. En gemeente, deze prachtige namen beantwoorden aan ons scheppingsdoel, om ten alle tijde het goede voor God en elkaar te zoeken. Nou, ze gaan gewoon met het idee van de benevelde koning mee. Er rinkelt in de tekst geen enkel alarmbelletje. En elk brengen ze heus van wel iets van hun specifieke focus in praktijk, maar blijkbaar niet gericht op een mega aan perspectieven. Nou, als het vandaag zou gebeuren onder christenen, dan herkennen we dat toch? Zo? Denk eens aan de eerste, de belangrijkste naam en de taak van de kamerling, Mehuman, trouw. Nou, hij blijkt heus wel trouw aan de opdracht van de koning. Maar is hij daardoor ook trouw aan koningin Vasti? En is hij daardoor ten diepste ook trouw aan het volk en trouw aan het rijk? Blijkt Vasti verderop niet een vertegenwoordiger te zijn van alle vrouwen in dat gigantische rijk? En dat gigantische rijk, hè? We zijn op vakantie geweest naar Oostenrijk. En een dochter van ons, die schrijft dan op wat voor auto's ze ziet, hè, met welke tekenen die achterop, uit welk land ze komen. En dan 1200 kilometer heen, 1200 kilometer terug. Ze kwam uit op 34 verschillende landen. Nou, volgens mij had ze het nog nooit zoveel gehaald. 34. Wij leven dus hier in 2023. Dat rijk, dat Perzische rijk, wat ik in de eerste preek heb geduid, dat zijn 127 landschappen. Onvoorstelbaar, een mega groot rijk. Maar goed, als het gaat over die kamerling, hè, dat hij wel, hij blijkt heus wel trouw aan een bepaald perspectief, maar niet aan alle perspectieven. En dan zegt u mogelijk wel, ja, dat is toch zijn pakkie aan. Die kamerling hoeft toch alleen maar naar de koning te gehoorzamen? Oh ja? Is Mehuman niet verantwoordelijk het goede van de koning? Niet verantwoordelijk voor het goede wat de koning en de koningin dient? Nou, gemeente, mensen met ingeschapen speerpunten, dat herkennen we toch ook wel in het leven elke dag. En wanneer u bijvoorbeeld zitting hebt in de kerkenraad en of in een bestuur, of hè, die is gefocust op dit en die is gericht op dat. Hè, en wanneer u een gezin mag hebben, nou ja, mem gaat bijvoorbeeld voor alles netjes. En hij gaat bijvoorbeeld voor, nou. En altijd en overal zijn er mensen die tegendraads te werk gaan om op die manier, nou ja, op hun manier toch het goede te bewerkstelligen. Hè, dus dat helpt ons ook wel om die perspectieven die we onderscheiden hebben, ook te waarderen. Je kunt wel denken, ach, hij altijd met zijn gezeur. Oké. Altijd met zijn specifieke focus. Oké. Maar op een of andere manier moet dat er toch zijn. Om, nou, mogelijk het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Maar ik kom maar weinig mensen tegen, en ik kan het natuurlijk niet voor u invullen, maar ik kom maar weinig mensen die tegen die het niet weten. Die bijvoorbeeld zeggen, ikzelf, ik weet het niet, ik pak Gods woord erbij, Ik wil weten hoe en wat er geschreven staat. Laten wij ons daardoor leiden en laten we ons daardoor gezeggen. Nou, terug naar de tekst. Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was van de wijn, zei hij tot Mehuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zethar en Gargas, de zeven kamerlingen, dienende voor het aangezicht van de koning Ahasveros. Hoort u? Gemeente, kunt u het vatten dat de kamerlingen de koning niet tegenspreken? Ze buigen met hem mee. Is dat liefde? Zijn ze bang voor hun hachje? Gemeente, verlangen we erna werkelijk conform ons sprekend geweten het goede voor elkaar te zoeken, ook als we onderling met elkaar de confrontatie moeten aangaan? En wanneer een confrontatie voor u van toepassing is, om gedreven door de liefde van Christus elkaar op te roepen om in woord en daad trouw te zijn aan de Here? In woord en daad trouw te zijn aan de Bijbel, in woord en daad trouw te zijn aan de kerkdiensten, in woord en daad trouw te zijn aan elkaar, in woord en daad trouw te zijn aan ons vermogen, nou bijvoorbeeld ook met onze financiële bijdrage voor onze gemeente, zodat de dienst van de Heere voortgang mag hebben. En mogelijk zegt u, ach, wat u allemaal noemt, dat helpt toch allemaal niet? Nee? Maar dan handelen we als de genoemde kamerlingen. Dan leggen we Gods stem in ons geweten het zwijgen op, net zolang totdat het signaal van Gods stem in ons geweten zwijgt. Al zijn we nog zo gelovig, maar leggen we ons geweten het zwijgen op, zodat uw, jou en mijn geweten zwijgt. Nou, het geweten zal een keer geopend worden en mogelijk is het dan te laat. Hebben we als land en volk, kerk en staat, als gemeente niet meer dan ooit christenen nodig? U, jij en ik, spreek en leef vanuit de stem van God in uw geweten. En leef door het geloof van daaruit in een gerust geweten, of om het op zijn Engels te zeggen, met een geruste conscientie. Nu komt de opdracht van de koning en door deze menselijke dwaasheid heen volvoert God zijn raadsplan, volvoert God zijn verlossingsplan. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de weigering. Hoe vervolgt de tekst? Dat zij Vasti, de koningin, zouden brengen voor het aangezicht van de koning met de koninklijke kroon om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Want zij was schoon van aangezicht. Zonder slag of stoot. Zonder ook maar een weerwoord of een heilzame vraag aan de koning komen deze zeven begaafde bodyguards met elk hun eigen specifieke focus massaal in beweging. Wat zou u doen? Zou jij doen? Laten we het ook eens bezien van de kant van koningin Vasti. Ik zie Vasti met de vrouw in het koninklijk huis van de koning. Daar komen de zeven bodyguards van de koning bij haar aan. Wij doen u een eervolle geleide om voor het aangezicht van de koning te verschijnen met de koninklijke kroon. Zodat de koning der koningen uw schoonheid wil tentoonspreiden aan de volken en de vorsten. Want u bent zo schoon van aangezicht. Vasti, je telt mee. Want je bent zo knap. Wat ben je beeld schoon. Wat een eer valt je ten deel. Alle ogen op je gericht. Wat een beroemdheid. Wat een voorbeeld van schoonheid voor het gehele Perzische Rijk. Wie valt zoiets ten deel? De koning wil met jou de voor hem alleen bestemde schoonheid showen. Kom op! Op de 187e dag, deze laatste feestdag, valt deze eer uw koningin vast niet ten deel. Laat al die mannen, nuchter, aangeschoten, dronken of stomdronken, laat al die mannen hun ogen op u slaan om u te begeren, wat alleen bestemd is voor uw eigen man, de koning Ahasveros. Wat zou u doen? Wat zou jij doen? Zou jij jezelf op deze manier laten verlagen? Ja, en nu waren de Perzen in die tijd volgens de geschiedenisboeken nogal zedig. Mogelijk naar de maatstaven van vandaag, preuts. Ongelooflijk preuts. Ja, onze zoon is net terug uit Afrika, in dat land. En ze had ook kledingvoorschriften gekregen, hè, met een groep om daar te werken, voor World Servants. Maar gisteren zei hij van, ja, als er meiden waren in de groep die met blote knieën liepen, knieën die niet bedekt waren bijvoorbeeld, nou, dan word je in dat gedeelte van dat land, word je beschouwd als een hoer. En zo heeft ook elk land zijn cultuur en zijn regels. Maar goed, die Perzen die waren ongelooflijk preuts. En deze geschiedenisboeken die leren ons zelfs dat het gezicht van de vrouw alleen bestemd was voor de man, waar de vrouw mee was getrouwd. Nou, Flavius Josephus geeft aan dat de Perzen de gewoonte hadden dat getrouwde vrouwen zich niet aan vreemde mannen lieten zien. En in de Bijbel vinden we daar ook wel een treffend voorbeeld van, hè, bij het dragen van een sluier. Bijvoorbeeld in Genesis 20 vers 16, daar staat geschreven dat Abimelech zegt tot Abraham: zie, mijn land is voor uw aangezicht, woon waar het goed is in uw ogen. En tot Sara zei Abimelech: zie, ik heb uw broeder 1000 zilverlingen gegeven. Zie, hij dus Abraham, zei u een deksel van de ogen. En dat betekent, ja, en bedek uw aangezicht tot een teken dat u getrouwd bent. En dat uw man dient ten gevolge een bescherming van uw kuisheid is, van uw reinheid is. Allen die met u zijn, zegt die Abimelech dan, ja, bij allen en wees geleerd. Nou, gemeente, vindt u het niet geweldig dat de koningin Vasti zich niet laat verworden tot een lustobject? Wat in die tijd alleen geoorloofd was voor, nou, een concubine. Want in die tijd verwijderden vrouwen zich van de mannen bij drankgebruik. Vandaar, hè, vers 9 hebben we ook gehoord, er staat, de koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijke huis. Terwijl de koningin Ahasveros had. Ik zeg net, Vasti laat zich niet verworden tot een lustobject. Nou zegt Jezus immers niet, maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reeds overspel in zijn hart met haar gedaan. Matteüs 5 vers 28. Vasti is bedeeld met een onverzettelijk gevoel voor uiterlijke waardigheid en zelfrespect. Nou, in de Joodse Targum, dat is een Joodse schrift, wordt aangegeven dat de koning zijn vrouw Vasti met de kroon op haar hoofd wilde vertonen, dubbele punt, poedelnaakt. Nou, daar geeft de tekst echter geen aanleiding toe. Nee, Vasti wil zelfs haar gezicht nog niet laten zien om te verworden tot een alom geprezen lustobject met de hoogste kijkcijfers. Gemeente, voor onze tijd komt een dergelijke geschiedenis niet echt op ons over. Toch? In de tekst gaat het notabene over het gelaat, over het gezicht van Vasti. Ze was immers schoon van aangezicht. Opvallend is dat in hoofdstuk 2 vers 7 staat van Esther. Van Esther staat geschreven dat zij zowel schoon van gedaante was als ook schoon van aangezicht. Maar van Vasti wordt alleen het gezicht genoemd. Ja, gemeente, ik vind het schokkend dat Vasti zo'n drukte maakt om haar gezicht te laten zien. En de meesten van u hebben natuurlijk ook, we zijn naar school geweest en vast heb u ook wel vroeger met maatschappij leren bijvoorbeeld die foto gezien uit 1910 of zo, waar een vrouw in de VS gefotografeerd in een badpak. Toen stond de hele wereld op zijn kop. En als je vandaag die foto ziet in dat badpak, dan denk je, nou, He, wat is er in die 100 jaar ruim veranderd? Ik vind het schokkend dat ze zo'n drukte gemaakt. He, dit in vergelijking met de uitdagende kleding en de naakte beelden waar we ongevraagd mee geconfronteerd worden. Tenminste, dat hoop ik dat het ongevraagd is. Lopen we in onze tijd niet het gevaar om ons te kleden op een wijze dat we onszelf maken tot een lustobject van het andere geslacht? Zodat onze kleding de vormen van ons lichaam alleen maar accentueren of blootleggen? Terug naar de tekst. Hoe reageert koningin Vasti? Maar de koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning, het wel door de dienst van de kamerling haar aangezegd was. En in vers 17 lezen we het ook, hè? Maar zij kwam niet. Wat is hier bij Vasti aan de hand, gemeente? Ook deze koningin Vasti heeft net als u, jij en ik een geweten. En dat betekent dat wij aan God medeweten. Wij weten samen met God dat iets goed is of iets fout is. Het medeweten van God blijkt bij Vasti zo sterk dat zij niet gehoorzaamt. In de volgende preek dan werk ik het geweten nog meer uit. Dus dat je, ik kan natuurlijk niet alles zeggen. Dus het geweten, Gods stem in je geweten. En dat wij ten alle tijde opgeroepen worden om vervolgens ons geweten te toetsen aan het woord van God. Nou, het medeweten van God blijkt bij Vasti zo sterk dat ze niet gehoorzaamt. Dus enerzijds wil koning Ahasveros lustobjectelijk pronken met koningin Vasti. En anderzijds blijkt dat God pronkt met het geweten van Vasti. God laat haar geweten zo spreken dat ze weigert, pertinent. Je zou zeggen, het goede wind. Kijk haar eens. Kijk haar geweten eens. Het spreekt. Gemeente, hoe wordt ons geweten gevormd? Nou, door te oefenen in het gehoorzamen aan Gods stem in uw hart. En ja, hoe kun je die stem nu onderscheiden? Van de stem van de duivel. Dat kan door op te letten of een waarschuwende of een bemoedigende stem in uw geweten, om dat te toetsen. Het drijft het adviesje in de richting van de Heere, zodat er goede gedachten van de Heere tot leven komen. Neem die stem aan en gehoorzaam, vandaag nog. Maar werkt het stemmetje het tegenovergestelde, dan is dit de stem van de duivel. En weiger die stem als een Vasti te gehoorzamen. Augustinus zegt ergens, word je verleid om het verkeerde te doen? Bedenk dan wat je zou doen wanneer deze dag je laatste levensdag zou zijn. Zou je dan laten verleiden? Er staat in de tekst dat Vasti niet, staat niet in de tekst dat Vasti in discussie gaat. Ze gooit haar parelen niet voor de zwijnen. En ze tegenstaat standvastig, onwrikbaar de verleiding door gewoonweg niet in beweging te komen. Ze zit waar ze zit. Punt. Uit. O gemeente, ik heb meer hoop voor het heil van haar ziel dan voor een mondchristen. Iemand die zijn of haar mond vol heeft over Jezus en zich zonder slag of stoot blijft overgeven aan welke verleiding dan ook. Vasti bekent kleur. Vasti blijkt een heldin, onverschrokken, vastberaden, onwrikbaar. Ik ga nog liever dood dan dat ik aan dit weerzinwekkende verzoek voldoe. Staat dit ook niet ergens geschreven? Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Handelingen 5 vers 29. Vasti blijkt gehoorzamer aan de God van haar geweten dan aan de koning der koningen Ahasveros. Wat heeft dit nu voor ons te betekenen, gemeente? Nou, gemeente, het kan natuurlijk ook een cliché worden, hè? Daar moet je ook niet aan denken, hè? Ook als voorganger. kan ook een cliché worden. Alsof je een computer af laat ratelen. Maar laat het alsjeblieft door de leiding van de Heilige Geest geen cliché zijn wat nu klinkt. Nou gemeente, wij zijn allemaal op weg en reis naar de eeuwigheid. En God heeft ons alle geschapen met een geweten. Gods rechterstoel huist hier ergens diep van binnen. Laat uw geweten nu spreken. Spreekt het nog? Bij u? Bij jou? Bij mij? Door het geloof wedergeboren tot een levende hoop mag je in Christus leven voor God en mensen met een gerust geweten, met een geruste conscientie. En alles waar wij God mee onteerd hebben door weg te kijken van Gods stem in ons geweten, komt voor Gods eindgericht. Dat gericht van God onderzoekt wat wij voor goed en kwaad gedaan hebben. Mag het? Verschrikt het u of verkwikt het u? Als het gaat over het geweten. Denk eens even bijvoorbeeld 20 jaar terug. Hoe dacht u toen over iets? En hoe denkt u nu over iets? Als het gaat over principiële zaken. En dan gaat het ook om mij. Hè? Voeden wij onze jongste kinderen net zo op als de oudste die 30 zijn? Dus verschrikt het u of verkwikt het u? Want ja, hè, dat gericht dat komt een keer en dan zullen volgens de Heer Jezus in Matthäus 25 de schapen van de bokken gescheiden worden. De schapen aan zijn rechterhand en de bok aan zijn linkerhand. Het goede van de schapen van de goede herder zal benoemd worden. Hoe dan? Nou, dan zul je horen. U hebt mij te drinken gegeven. En ook het kwade van de bokken zal benoemd worden. U hebt mij niet te drinken gegeven. En met het oog op de tekst van vanmorgen zal dan aan het licht komen of u, jij en ik met de koningin vast die openlijk weigerde te komen op het woord van de koning. U, jij en ik weigerde pertinent, openlijk om gehoor te geven aan bevelen, omdat u of jij God meer gehoorzaam bleek dan de mensen. U weigerde, dankzij Gods wederbarende genade, om u tot een lustobject te laten maken of aan uw lusten uit te leven om, ja, uiteindelijk die schoonheid, ja, die uiteindelijk vergaat. Omdat u door het geloof, dankzij Gods wederbarende genade, uw geloofsoog mocht slaan op de Heer Jezus Christus. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Jesaja 53 vers 2. Het gezicht van Jezus, zijn wonden, zijn striemen. Die ellende die te zien was op zijn gelaat. Mismaakt. Dat oordeel wordt nu in het bijzonder onder de verkondiging van het woord u bekendgemaakt. God roept u, jou en mij tot verantwoording. We lezen in het vervolg van de tekst in Esther 1 vers 12 dat Ahasveros, de koning der koningen, woedend wordt. En in hem ontsteekt een vuurzee aan razernij op de goede daad van Vasti, die weigert te gehoorzamen. O, in het laatste oordeel zal Jezus volgens zijn eigen woorden zich wenden tot zijn schapen aan zijn rechterhand. En zal het klinken, zoals Jezus nu op dit moment spreekt door de verkondiging, hoort u zijn stem? Als dan zal de koning, dus de daadwerkelijke koning van alle koningen, spreken zoals nu op dit moment spreekt. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel u dit één van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Maar de rechtvaardige in het eeuwige leven. En wanneer het u geldt, zolang u nog onbekeerd voortleeft, zal de Heere zijn brandende toren ten uitvoer brengen, omdat de genadetijd voorgoed voorbij is. En Jezus zegt het, het is echt Gods woord, ik kan het ook niet helpen gemeente, maar deze mijn vijanden die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Maar voor de oprechte van hart en ogen en handel en wandel, zal de woedende reactie van Ahasveros op de weigering van Vasti zo aflopen, maar dan omgekeerd. Weet u hoe dan? Nou zo. Toen werd de werkelijke koning van alle koningen, Jezus Christus, zeer verheugd. En zijn barmhartigheid ontstak in hem over zijn bruidskerk. Hoort u zijn liefdevolle stem tot in het diepste van uw of jouw en mijn hart klinken? Ziet u door het geloof zijn liefdevolle, uitnodigende, milde, doorboorde handen en vriendelijke ogen? Gericht op u, jou en mij? Vreest u de Heere? Waagt u het op de Heere? Vertroost elkaar met Jezus' woorden. Want dat zal toch wat zijn, hè? Als je de laatste adem uitblaast, hè? En je dan hoort, komt binnen, komt in, gij gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk het welk u bereid is voor de grondlegging der wereld. Gemeente, laat het alles strekken tot eer van God de Vader, tot eer van God de Zoon en tot eer van God de Heilige Geest. God drieënig, zij de eer en de glorie en de kracht in eeuwigheid, gemeente. Dus twee kanten van dezelfde medaille. Ten slotte. Ten eerste, twee kanten dezelfde medaille. Eén, weiger. De koningin Vasti weigerde. Sta de zonde, alles waarin u uw doel mist tegenover God en mensen, sta dat tegen. Sta de stem van de duivel tegen. Dat is dus de ene kant. En de andere kant is gehoorzaam. Wees principieel. Spreekt in uw geweten Gods stem. Betracht het goede in de kracht van God, in de kracht van de Heilige Geest, in de naam van Jezus. Luther zingt het toch ook. Ontstaat de sterke held terzij. Zie door het geloof op het bebloede gelaat het gezicht van Jezus. Zijn liefdevolle ogen zien u aan. En u weigert het kwade. En u betracht. U zoekt door het geloof het goede in praktijk te brengen. Gemeente, laat dit ons lijflied worden, zijn of blijven. Maar blijf voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig met uw goddelijk beeld. En gemeente? Eén scheutje Luther voor het amen. Geen aardse macht begeren wij. Die gaat wel ras verloren. Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon. De zeeg, de overwinning is ons beschoren. Amen. Gemeente, ter instemming op de verkondiging zingen we uit Wat God doet, dat is wel gedaan. Laat ons danken en bidden. Trouwe God, u komt de lof en de dank toe en de aanbidding voor uw woord. Magnalia Dei, hoe u in uw woord uw machtige, uw wonderlijke daden hebt geopenbaard, ook in het boek Esther. Heere, geef ons iets van die onverzettelijkheid van koningin Vasti. Help ons daarin. Raak ons aan. Geef dat het uw stem in ons geweten de doorslag mag hebben. Dat we ook elke keer weer opnieuw bij het licht van uw geest ons geweten mogen onderzoeken bij het licht van uw woord. Help ons allemaal zoals we hier zijn, ook in het leven van elke dag. Op de plaats waar u ons gesteld hebt. Heere, geeft dat we getuigen mogen zijn. Met hart en mond en handen. In alles tot eer van uw naam. Heere, we bidden nu voor uw kerk over het rond van de aarde. We hebben al gebeden voor de vervolgde kerk. We bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Roep nog dienaren. Want er zijn ook nog zoveel landen die nog niet van uw woord gehoord hebben. En Heere, gedenk al uw dienstknechten. Alles wat werkzaam is in uw wijngaard. Over de gehele aarde. Welke taak we ook mogen innemen. Heere, dat uw koninkrijk uitgebreid en gebouwd mag worden. We bidden u ook voor ons land en volk, kerk en staat, ons vorstenhuis. Heer, geef een terugkeer tot u, de levende God. Dat uw woord het voor het zeggen mag hebben en krijgen. Heer, zoals dat ook in de geschiedenis is gebeurd. Want u bent toch ook de God van het ontstaan van ons land. De God, de potentaat der potentaten. Heer, geef dan opwekking, herevij. Laat het gebeuren hier in Boelenslaan. Ja, dat uw koninkrijk wordt gebouwd en uitgebreid en dat wij een instrument mogen zijn in uw hand. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Want Heere, dat al die mensen die op ons pad komen, of die in onze omgeving wonen, dat ze toch ook daadwerkelijk op onze harten mogen wegen. Er staat toch immers wat op het spel. Gebruik ons dan als een oprecht instrument in uw hand. En bewaar ons, dat ons mee laten voeren door de geest van deze tijd. Hoor ons gebed, ook voor uw volk Israël, ontferm u. Maar ook de nood in de wereld waar zoveel nood is, waar oorlog is, geef vrede. We bidden u, Heere, voor alle die het moeilijk hebben. Mogelijk wel meeluisteren, ontferm u. Neem ons zo alle voor uw rekening en help ons. In de dankzegging van het goede wat u ons hebt gegeven. En zegen u ook de gaven die we mogen geven voor uw dienst. Neem onze dank aan. Niet om iets uit ons, maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, doen wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Apostolische geloofsbelijdenis. Dus met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dus ook Pakistan. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, dan zal er gecollecteerd worden en van harte bij u aanbevolen. Weet wat de Heer de blijmoedige gegeven lief heeft. En vervolgens zingen we het psalm 17, de versen 6 en 7. Wees gij hun tot een schrik bij nacht. Psalm 17, vers 6 en 7. Gemeente, laat ons van hier gaan in vrede onder de zegen van de Heere, die ik in de naam van de Heere op u mag leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.